Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u nog mee dat de eerstvolgende Bijbelkring van dinsdag verzet is naar volgende week woensdag. Ik moest onverwacht dinsdag op kerkvisitatie. Volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee A. van der Weert. De collectes, vandaag de eerste voor de kerkelijke kassen, de tweede voor hulp in Haiti. En volgende week twee collectes, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschap. Hij verhardt u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Gemeente, zingen wij dat met elkaar uit Psalm 95 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Thank you. Gemeente, we willen ons ook deze morgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen het gebed: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laat, zal rein zijn en genezen. Uit de 51ste psalm, het vierde vers. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanmorgen zijn uit de brief aan de Hebreeën. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit psalm 51, vers 4. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Hebreeën 4, de versen 1 tot en met 16. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun genut, terwijl het met geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in diezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in dezelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enigs tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des merks, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing. We willen dan ook samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. We willen daarbij ook gedenken aan de familie de Vos uit de Klunder, die vorige week, een week geleden dus, aan het graf van hun oude moeder hebben gestaan. We denken aan onze zuster Geertje Boeren, die de komende week voor een behandeling aan haar pols naar het ziekenhuis moet. We willen natuurlijk opnieuw ook gedenken aan al de slachtoffers en allen die daarbij betrokken zijn, ook de hulpverleners in Haiti. We mogen ook de Heere hartelijk dank zeggen, samen met Jolanda Ongerko Keizer uit Dirksland, waar een zoon geboren mocht worden. En we mogen dat ook doen met de familie Vroegendewij van het Korte Weegje, die afgelopen woensdag mochten gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heeren in gebed. Heere, almachtige en genadige, rechtvaardige en liefdevolle, Koning der koningen, Heere der heren, vervul ons met diepe ootmoed en kinderlijke vrezen als wij tot u komen in het gebed. Wilt u ons toch alstublieft bewaren voor een oppervlakkig, gedachteloos bidden. Maar geef gij uw heilige geest, die toch genoemd wordt de geest des gebeds, en dat hij zelf ons de woorden in de mond legt, de zaken in ons hart, om door hem te mogen bidden, naar het woord van de apostel met vrijmoedigheid toegaan, om die genade te verkrijgen, die gij verworven hebt, o Heer Jezus Christus, door uw kruisverdiensten op Golgotha. Dat het ons daar vanmorgen om te doen mag zijn, als rechteloze mensen, om genade. Dat we zo naar de kerk gekomen zijn. Zoals ook die vrouw kwam met haar grote nood tot u. En bij u bleef aanhouden. Bij u bleef bedelen. In haar rechteloosheid. Was het beleed, ik ben een hondeke die het niet waardig bent. Maar mag er nog eens een kruimeltje brood vallen van de tafel des Heren. Gij weet wie er vanmorgen verlegen is om zo'n kruimeltje brood. Omdat ze buiten u het leven niet kunnen vinden. Maar in u gezien hebben de levensbron. Om nou uit u te mogen leven. Door u onderhouden te worden in dat geestelijk leven. Om te mogen opwassen in de kennis van u, o Heer Jezus Christus. Wij bidden u en smeken u. Wees ons genadig, Heer. En dan moeten wij het u belijden dat we het als gemeente niet verdiend hebben. Ziende wie wij zijn voor u. Als dienaar van het woord. Als kerkenraad, als gemeente. Dan hebben wij het allemaal verzondigd. En dan zou u ons naar recht een weg kunnen zenden. En dat we dan maar uit mogen roepen, gedenk ons, ontferm u ons, want we hebben niets verdiend dan de eeuwige straf. Maar zie toch in gunst en genade op ons neer. O koning van de kerk begeven, verlaat ons niet bij al de stormen die over ons heen gaan. Als u ons vasthoudt, Heere, dan is het goed. Wil zo bij ons blijven. Bij al de zorgen die er ook zijn, de weduwen, de weduwnaren, zij die alleen hun weg gaan, we dragen ze hartelijk aan u de Heer op. We zijn bij hen waar zorgen zijn, de opvoeding van de kinderen. Wil ze daarin nabij en goed zijn, dat ze het van u mogen blijven verwachten. Waar er zorgen zijn in de huwelijken, waar de liefde tanende is. Waar zoveel zorgen kunnen zijn, stil, kruis, eenzaamheid. Dat we het van u mogen verwachten. Heer, zo komen wij ook tot u. Met de zorgen die er zijn, zo ver weg in Haiti. We mogen er zo meteen onze gaven voor geven. Dat het mag zijn met liefde en bewogenheid. Gedenk al die mensen die treuren. Omdat er zulke ontzaglijke wonden geslagen zijn. Zoveel familieleden van de een op het andere moment verloren. Misschien nog niet eens teruggevonden, nog liggend onder het puin. Dat is niet in woorden uit te drukken. Wat een smart en wat een rouw. Als we iets willen beseffen van het woord, dat het leven een tranendal is en een gestadige dood, dan zijn het de beelden in Haiti die de waarheid van deze woorden bevestigen. Gedenkt u ook al de hulpverleners. Sterk ze, geef ze wijsheid. Doorzettingsvermogen als de toestand wel uitzichtloos lijkt. Ondersteunt u en sterkt u. En geeft dat wij de middelen mogen geven. Omdat ze hun werk mogen doen. Gedenk dat zwaar getroffen land. Dragen ze bij u de koning aan. We bevelen ze hartelijk bij u aan. Voor u is toch niets te wonderlijk. U kent ook verdriet wat er gekomen is. De familie de Vos in Klundert. Die ze geen vader en moeder meer hebben. Hij hebt op hoge leeftijd moeder weggenomen. Wil ook bij hen blijven in het verdriet. Sterk ze daarin. Dat hun verwachting mag zijn van Israëls God. Zijn er velen in het midden van onze gemeente. Die aan het geopende graf gestaan hebben de achterliggende tijd. Dragen ze alle nogmaals aan u de Heer op. Dat u ook zei met onze zuster Geertje Boeren, die opnieuw naar het ziekenhuis moet. U kent haar weg, haar eenzame weg. Blijft u ook bij haar. Zegen ook de handen van de chirurgen. Bij alle verdriet mag er toch ook blijdschap zijn. Zo hebt u opnieuw in het leven van Jolanda en Gerco vreugde gegeven. U hebt Jolanda bespaard en gedragen door de bevalling heen. En nu mogen ze samen verblijd zijn met de geboorte van hun tweede zoontje. Wat bent u goed voor hen geweest. Laat ze het in vreugde mogen opvoeden voor u de Heer. En geeft u alles wat ze daarvoor nodig hebben. En dan denken wij ook aan hen die die gehuwd zijn. De kinderloze echtparen. We willen ook bij hen blijven. Dat we hen niet zouden vergeten. Is ook telkens weer voor hen. Zo moeilijk om ook deze berichten een plaatsje te geven. We willen ook zijn bij de familie Vroegendewij. Zij mogen het gedenken. 45 jaar. Gedragen door u. En als ze dat vandaag ook in het midden van de gemeente mogen gedenken. Laat dan ook onder het bidden in hun hart iets zijn. Heren, waarom hebt u het ons gegeven? We hebben er niets van verdiend. Dat het zo in stille verwondering als een gave van u beleefd mag worden. Samen met hun kinderen en kleinkinderen. Dat ze zo terugziende in u de Heren mogen eindigen. En dat ze er u de eer van zullen geven. Wij bidden u ook wil bij hen blijven. En sparen draag ze nog vele jaren voor elkaar en voor de kinderen. Laat ook het hun verlangen zijn. Dat u uw naam zult voortplanten van geslacht tot geslacht. En dat ze er toch getuigen van mogen zijn. Dat ook de vreze des Heren in het nageslacht gevonden mag worden. Zo zoeken wij met elkaar uw heilig aangezicht. Koning van de kerk, wees dan vanmorgen in ons midden. Door de bediening van uw woord, neem alles weg, Heer. Er kan zoveel zijn wat ons hindert bij het luisteren. Maar maakt u nog eens een vlak veld. Dat alles weg mag vallen. En dat alleen uw stem gehoord mag worden. En verstaan. En gehoorzaamd. En geloofd. Doet u dat vanmorgen. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, het is de wijze koning Salomo door de bediening des Heiligen Geestes die in Spreuken 10, het 7e vers, opmerkt: de gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegen zijn. Het jaar dat achter ons ligt hebben wij bijna wekelijks in het midden van de gemeente voor onze Willemijn mogen bidden. En de Heer is een hoorder der gebeden geweest. En het mag van haar gelden, God heeft haar verlost. Hij heeft haar wel gedaan. En in het licht van het woord van Salomo dachten we dat het goed was om vanmorgen daar nog eenmaal bij stil te mogen staan. En wel aan de hand van het woord dat we lezen in Hebreeën 4. En daarvan het 9e vers waar het woord des Heren spreekt: er blijft dan een rust over voor het volk van God. We wilden dan stilstaan bij die rust. In de eerste plaats bij het verwerpen van die rust. In de tweede plaats bij de heerlijkheid van die rust. In de derde plaats bij de onvolkomenheid van die rust. En bij de volmaaktheid van die rust. De rust die erover blijft voor het volk van God. Gedachtenis des rechtvaardigen zij tot zegen. De Heer geven dan dat we bij die rust vanmorgen stilstaan. Hij beware ons ervoor dat wij die rust verwerpen. En geven dat we de heerlijkheid van die rust mogen zien. Dat we verstaan mogen door genade dat die rust in dit leven nog niet volkomen zal zijn. Maar dat er straks voor het volk van God een volmaakte rust zal zijn. Toch eerst gaan wij van die rust zingen. En wel uit Psalm 61, de versen 3 en 4. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. De versen 3 en 4 van Psalm 61. En ondertussen krijgt u dus gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste voor de kerkelijke kassen. En in de tweede plaats voor de hulp aan Haiti. En ook in het bijzonder die tweede collecte willen wij van harte bij u aanbevelen. Thank you. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Zingen we dat gemeenten uit de tweede vers van Psalm 36 na het amen van de preek. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. We letten dan op het verwerpen van die rust, op de heerlijkheid van die rust, op de onvolkomenheid van die rust en op de volmaaktheid van die rust. Gemeente, het is alweer enige jaren geleden dat de minister een pleidooi hield voor het onthaasten. Zij riep op om tijd te nemen voor rust en ontspanning. Afstand te nemen van de enorme drukte en spanning die onze tijd kent. Onthaasten. Terecht. We leven immers in een tijd waarin alles snel en gejaagd eraan toe gaat. De prestatiedruk op mensen is enorm. Steeds meer presteren in kortere tijd en als het kan efficiënter en daardoor goedkoper. Heel wat mensen bezwijken onder die druk. Kunnen er niet langer tegen, raken uitgeblust en komen overspannen thuis te zitten. We hebben er allemaal mee te maken. We zijn met druk, met alles en nog wat. Zelfs heel wat van onze kinderen hebben inmiddels een agenda om al hun activiteiten bij te houden en niets te vergeten. We hebben de achterliggende dagen in de krant over kunnen lezen, over de vacatures in de kerkenraad. Dat een van de oorzaken is dat ze niet vervuld kunnen worden, omdat er geen mannen te vinden zijn die tijd hebben voor de Heere en voor zijn dienst. Hoeveel huwelijken dreigen er niet teloor te gaan en ten onder te gaan, omdat er geen tijd meer is voor elkaar. Hoeveel mensen raken niet in de vernieling door die druk, psychische zorg onder jong en oud. Het blijft maar toenemen. Onrust. Het is het woord wat onze tijd typeert. Doorgaan, doorgaan. Doorgaan. En als ik die woorden zo zeg, dan denk ik aan de branding. Misschien hebt u er ook wat eens bij gestaan, of jij. Dat eindeloze rollen van de golven op het strand, onafhoudelijk, rusteloos. Stipering van het leven, voortgejaagd te worden. In de jacht naar geld en goed. En achter al dat drijven zit het drijven van de vorst der duisternis. Hij wil niet dat een mens tot rust komt. Hij wil niet dat een mens nadenkt over de wezenlijke vragen van het leven. De vraag die McCheyne gesteld heeft. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Nee, doorgaan, meer presteren, hoger inkomen, meer aanzien, onophoudelijk voortgaan, de branding van het leven. En het is de Heere zelf die op dat beeld terugkomt, als hij dat leven typeert met de woorden gesproken door de profeet Jesaja, de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede, hebben geen rust. En dat wist ook Augustinus. Als hij dat zo kernachtig onder woorden brengt. Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in u. Met over die rust, in tegenstelling tot de onrust van deze tijd, over die rust in u, daar gaat het over. En het is de schrijver van de brief aan de Hebreeën die ervan doordrongen is dat we allemaal die rust moeten kennen, wil het welzijn in ons leven. En hij is er zo van doordrongen dat hij in deze twee hoofdstukken, het derde en het vierde hoofdstuk, de gemeente het voorhoudt om in die rust toch in te gaan. Want in de gemeente waaraan hij schrijft is sprake van geestelijke verslapping. De gemeente dreigt ook meegezogen te worden met die tijdgeest. En hij roept ze op om niet af te glijden. We merken het al direct aan het begin van het vierde hoofdstuk, waar hij die ernstige woorden uitspreekt en zegt: zo laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Hij ziet het grote gevaar dat de mensen wel de rust zien, ervan horen, maar door andere dingen afgetrokken worden om in die rust in te gaan en achterblijven, verloren gaan. En dat drijft hem om met herderlijke bewogenheid die gemeente daarvoor te waarschuwen, om standvastig te blijven, om niet te verslappen en meegezogen te worden met de wereld en al haar begeerlijkheden. En je voelt de klem die hij telkens weer op de gemeente legt, als hij daar bijvoorbeeld in het 11e verse dan ook oproept: laat ons dan benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand van u in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Span je in, zegt hij, benaarstig je toch om in die rust in te gaan. Want ik heb jullie het voorbeeld voorgehouden dat er zoveel zijn die niet in die rust ingegaan zijn. Dat is een werkelijkheid, mijn geliefde, zegt hij, dat er veel mensen wel van die rust gehoord hebben, maar ongehoorzaam geweest zijn, niet willende ingaan in die rust. En over welk voorbeeld heeft hij het dan? Wel, het zal jullie wel duidelijk geworden zijn, jonge mensen, als je meegelezen hebt, en nu ook ouderen, dat dat voorbeeld waarover hij het heeft van mensen die niet ingegaan zijn in die rust, dat dat het volk van Israël is. Hij begint over dat voorbeeld al te spreken in het derde hoofdstuk vanaf het 7e vers. Daar brengt hij dat volk van Israël naar voren als een bewijs van de werkelijkheid dat er mensen achterblijven, dat er mensen zijn die niet ingaan in die rust. Hij zegt: zie toch eens de geschiedenis van ons volk, hoe de Heere dat volk heeft uitgeleid uit Egypte en hoe hij ze die rust in Kanaan beloofd heeft. Maar wat is er gebeurd nadat ze uitgeleid zijn? Wel, ze zijn tegen God in opstand gekomen. Ze hebben zich verhard tegen de Heere. Ze hebben gemurmureerd tegen hem in Mara. Ze hebben tegen hem gemurmureerd in de woestijn Sin. Ze hebben gemurmureerd in Rafidin. Ja, en toen ze uiteindelijk na die rondreis door de woestijn gekomen zijn aan de grenzen en ze gehoord hebben wat voor een land de Heere voor hen bereid heeft uit de mond van de verspieders, een land overvloeiende van melk en honing, wilden ze niet ingaan vanwege hun ongeloof, omdat ze niet geloofden het woord van Jozua en Caleb, dat God hen dat land geven zou, ondanks de muren van Jericho en ondanks de Enakskinderen. Maar het volk, ze wilde niet ingaan. En ze riepen het uit tegen Mozes en tegen Caleb en Jozua: och, of wij in Egypte land gestorven waren. En op een andere plaats laat ook Paulus in 1 Korinthe 10 zien hoe de Heere toch dat volk gezegend had tijdens die woestijntocht. Hoe ze onder de wolk waren allen. Hoe ze allen door de zee zijn doorgegaan. Hoe ze door Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Hoe ze allemaal de geestelijke spijzen gegeten hebben, de geestelijke drank gedronken hebben uit de steenrots Christus. Wat is de Heere goed geweest voor dat murmurerende volk. Maar Ze hebben niet willen luisteren. En wat moet de Heer van dat volk dan zeggen? Altijd dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. En als dan de Heer dat woord dwalen gebruikt, als hij over dat volk spreekt, dan gebruikt hij hier een woord in de grondtaal die niet betekent een dwalen uit onkunde. Zo kun je wel eens verdwalen dat je de weg niet weet. Maar het is hier een dwalen dat inhoudt een opzettelijk steeds weer de verkeerde weg inslaan. Steeds weer van de Heer afwijken. Steeds weer ongehoorzaam zijn aan zijn woord. Niet willen luisteren naar zijn stem. En wat moet de Heer dan uiteindelijk als conclusie trekken? Als hij dat volk al die 40 jaar heeft gadegeslagen. Toen zegt hij, ik heb gezworen in mijn toren, indien zij in mijn rust zullen ingaan. De Heer heeft gezegd, en nu? Nu is het radicaal afgelopen met dat murmurerende en ongehoorzame volk. Zij zullen in de rust die ik beloofd heb, het land Kanaan, niet ingaan. En dat is ook wat Paulus dan onder woorden brengt. Als hij van al die geestelijke zegeningen gesproken heeft, maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn te nedergeslagen. Al die mannen van 20 jaar en ouder, met uitzondering van Jozua en Caleb, ze zijn in de woestijn omgekomen, niet ingegaan in de beloofde rust in het land Kanaan dat de Heere voor hen bereid had. Waar komt dat dan uit voort, gemeente? Dat murmureren, dat opstaan tegen de Heer. Wel, Paulus, hij schrijft het aan het slot van het 3e hoofdstuk van hetgeen we gelezen hebben. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is de oorzaak waarom zij in die rust niet ingegaan zijn. Ze hebben de Heere niet geloofd. Ze hebben de Heere niet vertrouwd. Ze hebben gezien op de muren van Jericho. Ze hebben geluisterd naar wat de verspieders zeiden over de Enakskinderen. En dat het onmogelijk was om die reuzen te verslaan. En dat ze niet geleerd hadden om te vechten tegen zo'n sterk bewaakte stad als Jericho. Ze hebben niet geloofd de beloften van de Heer die hij gedaan had aan Abraham. En ik zal u dat land geven en uw zaad na u tot een eeuwige erfbezitting. Niet geloofd dat heerlijk woord van de Heer. En dat woord heeft de Heer niet alleen aan Abraham beloofd, maar hij heeft het ook bevestigd tijdens de rondwandeling door de woestijn. Verschillende malen heeft de Heer zijn beloften aan het hart van dat volk bevestigd. Luister maar wat hij zegt in Deuteronomium 8, het 7e vers. Want de Heer uw God brengt u in een goed land. Een land waarin gij brood zult eten zonder schaarsheid. Waarin het u aan niets ontbreken zal. Daar mag Mozes het zeggen. De Heer, mijn volk, zal u erin brengen. En je zal er eten en nooit geen honger meer hebben. Er zal geen schaarsheid zijn. Het zal je aan niets ontbreken. Wat een heerlijke belofte. De Heere zal je er brengen. En opnieuw mag Mozes van dat land spreken. Hoe daar de Heere bij zijn volk zal wonen. Luister maar wat hij zegt in Deuteronomium 12, het 9e vers. Want gij zijt nog niet gekomen in de rust, in de erfenis die de Heer uw God zal geven. Daar mag hij het weer zeggen nog even. Dan zult u zijn in de rust. Dan zult u daar zijn waar de Heere zijn tempel geven zal en u hem dienen zal. En daar mochten ze naar verlangen, naar de vervulling van die beloften, om in die rust te mogen ingaan, om daar de Heere te mogen dienen en te leven uit wat hij hen zal geven. Maar het is niet gebeurd, niet ingegaan vanwege het ongeloof. En het is David, de dichter, die in Psalm 95 daarin stof vindt om ook in zijn dagen het volk daarvoor te waarschuwen. En in Psalm 95, en we hebben hem met elkaar gezongen, en de kinderen van de zondagsschool zullen er ook een couplet van leren. Maar hij heeft het gezegd, en Paulus haalt het hier aan. Heden, indien gij stem hoort, verhard uw harten niet. Laat het toch niet gebeuren, zegt de dichter van Psalm 95, wat er toen gebeurd is in de woestijn. En als we dan even terugbladeren en we gaan die psalm even met elkaar lezen, de versen 8 tot en met 10, dan zien wij dat ook de dichter van Psalm 95, net als de apostel hier, naar die aangrijpende geschiedenis terugverwijst, als hij zegt, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet gelijk te Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, waar mij uw vaders verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. En wat moet de Heere dan zeggen? Dan trekt ook de dichter de conclusie en hij mag het verlicht door de Heilige Geest zeggen in de naam van de Heere. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht en heb gezegd, zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Ook de dichter van Psalm 95 wijst in zijn dagen op dat grote gevaar, dat je de prediking horen mag van de rust die de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Als je horen mag van de rust die er te vinden is in Christus Jezus. Maar niet willen ingaan door ongeloof. En zo is het dat de dichter van Psalm 95 en ook de apostel aan de Hebreeën, dat volk Israël voorhoudt als een baken in zee en zegt, laat ons dan vrezen dat iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Het is alsof de apostel het weer opnieuw onder hun aandacht brengt. O mijn volk, zie toch het grote gevaar van onverschilligheid, van oppervlakkigheid, dat je genoeg hebt aan wat uitwendige vorm, dat je weer meegetrokken wordt naar de sleur van het wetticisme, dat je denkt met je eigenwillige godsdienst wel voor God te kunnen bestaan. O, je zult achterblijven en niet ingaan in die ware rust, want die ware rust, zo zegt hij in het tweede vers, is ook ons in het evangelie verkondigd. Het evangelie, gemeente van Hebreeën, zo zegt de apostel, verkondigt ons dat wij niet in de rust zullen ingaan door onze eigen werken, maar dat wij in die rust zullen ingaan door genade alleen. Ons is het evangelie verkondigd, zo zegt hij in het tweede vers. Het evangelie, welk evangelie? Wel, het evangelie dat geklonken heeft uit de mond van de Heer Jezus Christus. En hoe luidt dat evangelie? Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hoor je het, zegt hij. Die rust is niet te vinden bij ons, niet te vinden in onze werken. Maar die rust is als een genadegave te vinden bij die grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus. En dat is de boodschap die hij doorgeeft. U hoeft niet te slaven en te sloven om uw eigen gerechtigheid op te bouwen voor God. U zult nooit kunnen voldoen aan die volmaakte eis van de wet. De kloof tussen God en uw ziel kunt u niet overbruggen, maar die is overbrugd door de Heer Jezus Christus. In hem alleen is die ware rust te vinden voor een vermoeide ziel en een gewonde conscientie. En hij blijft daarop waarschuwen. Zoek dan die rust nergens anders dan bij hem. En laat u niet verleiden en meegezogen worden door de vorst der duisternis. Laat het volk Israël u tot voorbeeld zijn, die rust hebben verworpen, die niet wilden ingaan. Wij dan, die geloofd hebben, gaan in de rust. Daar wijst hij op. De enige ware rust, die is te vinden in het geloof in de Heer Jezus Christus. Alleen wij die geloofd hebben, zullen ingaan in die rust. Dat is de weg waardoor wij mogen ingaan in die rust. En als we dan in onze eerste gedachten iets gezegd hebben, hoe dat die rust verworpen is door het volk van Israël. Ondanks al de zegeningen die ze van de Heer ontvangen hebben, in de uitleiding, in de woestijnreis, niet ingegaan. Hoe dat we gehoord hebben, hoe ook David Psalm 95 ervoor waarschuwt. Hoe de apostel er de gemeente in de dagen na Christus opstanding voor waarschuwt. Gemeente, zo komt ook die waarschuwing vanmorgen tot u, tot jullie en tot mij. En dan ligt die vraag aan uw hart. Bent u ingegaan in die rust? Mag u delen in die ware rust waarvan Christus gesproken heeft? Kom herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Hebt u die ware rust en vrede van Christus uit genade ontvangen? Het gevaar dreigt ook zo. Zou het anders zijn dan in de dagen van Israël? Anders als in de dagen van de psalmdichter? Anders als in de dagen van de apostel? Zou het vandaag anders zijn? Zouden er vandaag ook niet velen gevonden worden die wel van die rust gehoord hebben, wel mogen delen in vele geestelijke zegeningen, als de verkondiging van het evangelie, maar niet willen ingaan door Christus de deur in die rust. Heden, zo klinkt opnieuw de nodiging, hebben het gezongen, verhard u niet, maar laat u leiden. En als u nou vanmorgen moet zeggen, nee, die rust ken ik niet. Ik ben niet ingegaan in die rust die er is in Christus Jezus. Kom, luister dan naar de heerlijkheid van die rust die Christus schenken wil. Opdat u, opdat jij vanmorgen onder het luisteren naar die rust vragen mag: Heere, trek ook mij en schenk ook mij die rust uit genade. Wat is dan die rust waar de Heer Jezus over spreekt? Waar Paulus over spreekt, waar Augustinus van gesproken heeft toen hij zei: onrustig is ons hart tot het rust vindt in u. Rust in u, in Christus. Wat betekent dat? Wel, dat je met Augustinus iets verstaan hebt van die waarheid: onrustig is het hart. En dan duidt dat niet alleen op de onrust die zo kenmerkend is voor u en mijn leven. Maar dan gaat het in het bijzonder om die geestelijke onrust. Wel, dat is dat de Heer je ogen ervoor opent dat het waar is dat je leven onrustig is. Dat je het gaat zien dat je voortgejaagd wordt door goed geld, macht en eer. Dat je achter de duivel aanloopt. Dat hij de heerschappij in je leven heeft. En dat hij het is die je onrustig maakt en voortdrijft. En dat alles wat hij doet zo'n aansluiting heeft bij je hart, omdat je je hart aan hem gegeven heeft. En dat is die geestelijke onrust, dat je ogen daarvoor open gaan. Dat het waar is wat de Heere zegt: de goddelozen hebben geen vrede. De goddelozen zijn aan de zee gelijk. Ja, Heere, dat is ook het mijn leven. Daar is mijn leven ook mee getypeerd. Daarom die vraag: is je hart al onrustig geworden? Dat je gaat zien: Heere, maar als ik een goddeloze ben, en als dat mijn leven is en dat het daarmee getypeerd is, Heere, dan ben ik buiten u, zonder u. Dan gaat het geweten je aanklagen. Wat dat betekent zonder God. Betekent verloren te moeten gaan. Eeuwig buiten God te blijven. Omdat ik God, net als het volk Israël in de woestijn, God vertorend heb door mijn ongehoorzaamheid. Dat ik niet wil luisteren naar hem. En dat ik daarom een schuldenaar ben geworden voor God. Dat de schuld mij gaat aanklagen. En dat ik zie dat die schuld steeds vermeerderd wordt voor God. En dat ik zo zonder hoop leef. En als je dat gaat zien, gemeente, dan heb je geen rust meer. Dan word je waarlijk onrustig. Was dat nodig? Wel, dan denk ik aan de geschiedenis van Noach. Toen hij die duif uitliet uit de ark. Die duif kon het niet meer vinden. In de wereld. En waar moest ze naartoe? Naar de ark waar ze uitgekomen was. Terug naar Christus. De ark. Bij hem alleen is ware vrede te vinden. En wat is dan een wonder als onder de prediking. Deze Christus wordt voorgesteld. Dat er nu ware vrede bij hem te vinden is. Tegenover een vertorend God. Tegenover een God die mij verdoemen moet. Een wet die mij aanklaagt en mij veroordeelt. Als ik dan mag horen onder de prediking van het evangelie. Dat Christus de wet volkomen volbracht heeft. Dat Christus het recht van God genoegdoening heeft gegeven. En dat hij de weg der verzoening geopend heeft voor schuldige mensen. O, als Gods heilige geest daar de ogen voor gaat openen. En dat je horen mag van deze Jezus, wiens naam is zaligmaker, die gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Als je dan gaat zien wie hij is in zijn lijden, hoe hij daarin gebogen heeft onder het recht van zijn vader, hoe hij volkomen gehoorzaam heeft aan de wet en zo ook een zaligheid heeft bereid. Och, als de Heere daar oog voor gaat geven. En je mag in die Christus zoveel dierbaarheid zien. En je ziet de gepastheid van die zaligmaker in jouw onmogelijkheid om zalig te worden. O, als je daar iets van gaat zien. En dat medicijn mag druppen in je gewonden ziel. Je mag iets verstaan van de heerlijkheid van Christus. Dan begint er iets van die vrede in je ziel te komen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Dan komt er een blijdschap in je hart die je nog nooit geproefd hebt. Dan komt er een vreugde in het hart dat er voor jou nog doen aan is. Voor zo een, voor zulke ellendige. Als je dan gaat zien dat Christus nou betaald heeft waar jij niet kunt betalen. Als je gaat zien zijn liefde. Voor zulke groot zondaar als jij bent, dan gaat er iets van binnen zingen. Als die vrede daar in het hart daalt, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, gena is op uw lippen uitgespreid. O, dan wordt Christus je zo dierbaar. Dan komt er zulk een vrede in je ziel. Dat deze Christus nu uit genade naar jou omzag. En dat hij nou uit enkel liefde riep. Kom herwaarts tot mij. En dat in die roep zulke kracht lag. Dat je niet langer kon wegblijven bij hem. Maar dat je tot hem de toevlucht nam. En je ziel met al zijn onrust. Met al zijn vrees. Met al zijn smart voor hem mocht uitstorten. En je mocht horen uit zijn gezegende mond. Zie, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Gemeente, dat is niet te vatten. Dat is niet te omschrijven. Als die knagende onrust weggenomen wordt. Als die bitterheid en vijandschap die er in je ziel was weggenomen wordt. Als daar de vrees voor de straf gezwegen is. En als daar iets mag schitteren van het heil dat hij bereid heeft voor degene die hem lief hebben. O, dan is die vrede zo groot. Als je dan mag zien dat de wet zwijgt, dat de wet je niet meer verdoemt, dat God niet meer over je torent, maar dat zijn liefde gesmaakt wordt, dat zijn aangezicht in gunst tot je gewend is. O, die vrede. O, Luther, wat heeft hij het gesmaakt toen hij na die bange worsteling die hem aan de rand van het graf bracht, dat hij meende gerechtigheid te moest aanbrengen en zijn ziel vermoeid werd van het werken en hij als een gans hopeloze neerviel, totdat hij het lezen mocht dat Christus, en weet je nog, catechisanten, we hebben er afgelopen weken met elkaar over mogen spreken, die schenkende gerechtigheid openbaarde aan het hart van Luther. Zie, Luther, de gerechtigheid, ze is volkomen volbracht door mijn zoon. En daarom, Luther, je hoeft het niet meer te volbrengen, want het is volbracht. En toen hij die gerechtigheid om niet mocht ontvangen, zei hij, het is alsof de poort naar het paradijs voor mij open ging. Iets mocht hij smaken van die storeloze vrede die er geweest is in het paradijs. Dat hij God kende als Adam aan het zachte suizen van de wind. Vrede. O, daarover spreekt ook Jesaja zo heerlijk. Zie, zegt hij, ik zal hun wegen en ik zal hun genezen en ik zal hen geleiden en hun vertroosting wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn, zegt de Heere, en ik zal hen genezen. Dat zal hij doen, genezen die wond die daar is vanwege de zonden. Die wond die daar open ligt, hij zal hem genezen door dat dierbare bloed van zijn zoon. Dat is de ware rust, vertrouwen op dat volbrachte werk van Christus. In het geloof mogen zeggen, hij heeft het ook voor mij volbracht. Vrede, o, die vrede die hij geeft, dan zien wij ook dat hij als die grote vredevorst, als die herder, zijn schapen gaat leiden. Die nou die vrede hebben mogen smaken, toen ze ingingen door de deur in de stal. Dan zal hij hen leiden. Als die vredevorst in de grazige weiden van het woord. Dan mogen ze in hem verblijden, dag aan dag. Dan mogen ze zingen van zijn goede tierenheden. Dan mogen ze ook in dit leven door het woord gesterkt worden, keer op keer, van kracht tot kracht steeds voortgaan. Omdat die vrede in hun hart geeft, terwijl de omstandigheden soms zo moeilijk zijn. God is het verbroken en verbrijzeld hart, bedrukt gemoed en alle tijd nabij en goed. In tegenheid en smart, veel wederwaardigheden, veel rampen zijn der vromen lot. Maar uit die allen redt hen God. Die wetenschap geeft hen zo'n vrede. Geeft hen zo'n rust. Als ze soms door de omstandigheden niet weten hoe het verder moet. Maar dan ligt er een vrede en een rust in hun hart. God zal het wel maken. En zo heeft de Heer Jezus het ook tegen zijn jongeren gezegd. Toen hij van hen wegging, zei hij het. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat hoort bij elkaar, vrede en rust, en dat nu te midden van de verdrukkingen. Dan mag die rust en vrede er zijn die doet zingen. Rust mijn ziel, uw God is koning. Dan kun je rust hebben, terwijl alles om je heen stormt. Dan denk ik aan de dichter van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakten. En dat laat ons zien dat die rust hier nog niet volkomen is. Dat er nog zo ontzaglijk veel op die rust en vrede afkomt. Dat hier in deze tijd toch nog vanwege de zonden zoveel leed en zoveel smart overblijft. Maar te midden van die alles ligt die vrede zo vast in het hart. Ik lag en sliep gerust. En daar komt het leed aan. En dat weet ook de apostel, want hij schrijft er ook over. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. En wat bedoelt dan hier toch de apostel? Als hij als het ware zegt dat het land Kanaan ten diepste nog niet de ware rust is voor het volk van God. Wel, als we de geschiedenis zien, dan begrijpen we dat direct. Want toen het volk Israël kwam in Kanaan, was dat wel het land der rust. Was dat wel het land dat vloeide van melk en honing. Maar het was tegelijk ook het land waar nog gestreden moest worden tegen de Kanaanieten. Waar nog het gevaar van de afgoderij levensgroot was. En dat laat ons zien dat het leven in Kanaan, dat leven met de Here, dat leven verlost uit Egypte, gebracht in het land Kanaan, nog niet een volmaakte rust hier op aarde is. En dat laat Paulus ook zien in het taalgebruik. Want elke keer als hij in hoofdstuk 3 en 4 spreekt over rust, dan gebruikt hij het woord katapausis. En onze jongeren horen daar een bekend woord in, niet waar? Katapausis. Daar zit het woord pauze in. En jullie weten wat het is, pauze. Dat is een moment van rust, te midden van je drukke rooster. Wat kun je er onder de lessen al naar uitzien, naar dat stukje rust. Als moeilijke lessen zijn over wiskunde. En je moet je zo inspannen. Dan denk je, hey, straks is het pauze. Dan kan ik weer even fijn met mijn vrienden praten. Wel, pauze. Dat is het ook in het leven van Gods kinderen. Momenten van rust. Als ze zich in Christus mogen verheugen. En als er blijdschap is in de omgang met de vromen. Dan mag er iets van die vrede en gemeenschap gesmaakt worden met Christus en met zijn gemeente. Maar dan moet het weer verder. Dan moet het weer strijden. In dat leven. Dan zijn daar de zorgen, de moeite. Dan zijn daar de aanvallen van de vorst der duisternis. Dan is daar de zonden. Die tracht die vrede weg te nemen. En zo is Gods kerk hier op aarde een strijdende kerk. We hebben dat woord al aangehaald. De Heer Jezus heeft het gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. De dichter weet van het leed dat genaakt. Ze dragen nog zoveel vijanden met zich mee van binnen, maar ook van buiten. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn der vlomen lot. Maar die vrede, die ze bij tijden mogen smaken, doet hen ook zien op de volmaaktheid van de vrede die wacht. Want dan weet de dichter het, de dichter van Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust, want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Eens zal er een dag aanbreken van volmaakte rust. Daar spreekt dat negende vers zo heerlijk over. Want gemeente, en dat is zo jammer, dat dat niet te lezen is. Maar als Paulus hier gaat spreken, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dan gebruikt hij niet meer dat woord katapausis. Als hij nu gaat spreken over de rust die er overblijft voor het volk van God, dan gebruikt hij niet meer dat woord dat duidt op die tijdelijke rust hier in dat leven. Maar dan gaat hij duiden de eeuwige rust. En dan gebruikt hij een woord dat maar eenmaal in de Heilige Schrift voortkomt. En waarvan ik zei dat het jammer is dat het in de vertaling niet zichtbaar wordt. Maar hij spreekt dan niet meer van katapausis. Maar dan gaat hij spreken, zo blijft er voor het volk van God over een sabbatismus. En daar hoort u iets in, daar horen onze jongeren een heel bekend woord in. Als Paulus hier zegt, zo blijft er dan een sabbatismus over voor het volk van God. Dan hoort u daarin dat woord sabbat, de rustdag, de ware rustdag. En als we dan de context lezen, dan zien wij dat apostel bij dat woord sabbatsrust denkt aan de zevende dag. Als God nu op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En wat doet de Heere dan? Als hij rust, is dat dan rusten bij de Heeren als een vermoeide man? Nee. Dan weten wij dat hier het rusten van de Heere wijst op dat genieten van de Heere in het werk van zijn handen. Dan wil de Heere zich in zijn eigen werk verlustigen in die rust die er is na dat heerlijk scheppingswerk. Maar die rust, die hebben wij verstoord door onze zondeval. Zo kunnen wij in die rust niet meer ingaan. Maar, o wonder, God heeft door Christus een nieuwe rust, een nieuwe Sabbat, een Christus-Sabbat ingesteld voor al de zijnen. Een groter en heerlijker werk heeft hij gedaan, namelijk werk van de herschepping, zodat zijn Zoon naar deze wereld kwam om het verlorene te zoeken, om nu recht te maken wat zij krom gemaakt hadden, om die rust die zij verworven hadden opnieuw aan te brengen. En die rust heeft hij verworven toen hij het uitriep: Vader, het is volbracht. Toen heeft hij betaling gegeven en het paradijs geopend en het gezegd tegen die man: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden zult gij met mij in de vrede zijn. Heden zult gij met mij in de eeuwige Sabbat zijn. En daarvan wordt gesproken, van die Sabbat, zonder onderbreking. Dan zal het altijd pauze zijn, om het zo te zeggen. Dan zal er nooit geen strijd meer zijn. Dan zal er geen verstoring meer zijn van die rust en vrede. Daar spreekt ook van de stem uit Openbaringen. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van u aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen en na. Daar breekt die rust aan, die Christus-Sabbat aan, die eeuwige rust, die volmaakte rust. Dan zal God volmaakt rusten van het werk dat zijn Zoon volkomen gebracht heeft. En dan zal de kerk volkomen mogen rusten in dat werk van haar zaligmaker. Dan zal er volmaakte rust zijn. Niet meer zondigen, niet de Heere meer bedroeven, niet meer struikelen, geen kerkelijke strijd meer, geen slopende ziekteprocessen meer, geen twisten meer, geen vragen wie van ons zal de meeste zijn. Maar daar zal God alles en in allen zijn. Daar zal een eeuwige Sabbat aanbreken voor het volk van God. En dat is het aangrijpende, gemeente. Niet voor iedereen. Maar die rust is er. Voor het volk van God. Wie zijn dat? Wel de ware gelovigen. Zo zeggen onze kanttekenaren. Het ware Israël. De kinderen der beloften. Het is de kudde die de stem van de zaligmaker hoort. Het is de kudde die hem volgt. Die hem gehoorzaamt, die zich aan hem heeft toevertrouwd. Mag ik het eens zeggen met de woorden van onze Nederlandse geloofsbelijdenis: het volk van God is een heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Christus Jezus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Voor diegene is die ware sabbatsrust aangebracht. Voor diegene die alles, alles van Christus verwachten. Heel hun zaligheid op hem hebben leren stellen. Die nu gewassen zijn door zijn bloed, gereinigd, geheiligd en verzegeld. Het stempel in hun hart omdragen. Gij zijt mijn, ik heb u duur gekocht. Gemeente, behoor je bij dat volk? Heb je leren sterven aan jezelf? En nu, maar ene hoop gekregen in Christus Jezus alleen. Volk kon niet ingaan vanwege het ongeloof. Omdat ze niet vertrouwden op dat onwankelbare woord van God. Omdat ze twijfelden aan de almacht. Omdat ze twijfelden aan de goedheid. Omdat ze twijfelden aan de getrouwheid van God. Wat aangrijpend, niet ingaan vanwege die ongeloof. Terwijl de rust je verkondigd is. Die heerlijke rust in Christus Jezus. Die sabbatsrust die wacht. En dan niet ingaan door ongeloof. O bid toch of de Heer je ongeloof verbreken mag. En daarom ligt daar die klem. Uit dat elfde vers, laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan. Opdat niemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen benaastigen. Het betekent in het Nederlands met alle ijver zich inspannen. Met al je kracht ergens op toeleggen. Er alles voor over hebben. Daarom, als de apostel het dan vanmorgen zegt en wij zeggen het met hem. Benaastig je toch. Dat wil zeggen, houd aan in het gebed. O, dat je mag blijven kloppen bij de Heere, op de deur, Heere, zoudt gij uit genade nog open willen doen. O, dat je dan dat woord mag onderzoeken, dat woord mag lezen, biddend overdenken, dat je op mag gaan onder de prediking van het woord, smekend, Heere, zoudt u ook mij willen gedenken. O, dat je dan geen rust zou hebben, voordat je ingegaan bent in die vrijstad, Christus Jezus. Nog staat de poort open, hij is nog niet gesloten, de genadetijd is nog niet voorbij. Nog roept hij het je toe, kom terwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijt. Als je het leven nou niet meer in je hand kan houden, als daar de onrust in je hart geboren is. Ik moet God ontmoeten en ik kan hem niet ontmoeten. Mijn schuld is hemelhoog. Hoe zal ik ooit met God verzoend worden? Hoe zal ooit de wet die mij vervloekt gestild worden? Wel, hij zegt het, kom vermoeiden, kom onrustigen, kom zondaren. Kom toch tot mij en ik zal uit genade u vrede geven. Dan hoef je niets meer te doen, maar dan mag je je laten zaligen. Ten slotte, u die door genade, jij die door het geloof Christus mocht omhelzen en iets van die vrede mocht smaken in je ziel. Dat onbegrijpelijke wonder, dat hij nu verzoend heeft, de zonden, dat hij nu de toren gedragen heeft. Wat een heerlijke belofte geeft hij u mee, te midden van het lijden, te midden van de strijd. En er zal een rust overblijven voor het volk van God. Wat een troost te midden van de strijd, zoals de dichter het zegt. Die mij na kortstondig ongeneugd, eindeloos verheugd, gemeente. Wat zal dat toch een vreugde mogen zijn. Als je door dit strijdperk van het leven heen, door dit tranendal, door dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Straks die sabbatismus mag gaan aandoen. Eeuwige vreugde, je eeuwig in Christus verheugen. De apostel Paulus die toch van dat leven iets kende hier, van dat strijdende leven. Die toch menigmaal gegezeld is, uitgeworpen, uitgespuugd is. Wat mocht hij van dat alles zeggen? Het is een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Ze werkt in ons een gans zeer uitnemend gewicht der eeuwige heerlijkheid. Mozes kon alles loslaten, kon Egypte loslaten in de schatten, omdat hij zag op de vergelding des loons, op de rust die erover blijft voor het volk van God. Hij mocht zien straks. Straks zal die eeuwige Christus Sabbat aanbreken. En dat deed de dichter van Psalm 73 zingen. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in die eeuwige, heerlijke Sabbatrust daarboven. O, vertroost elkaar dan. Met deze woorden in dit meezeg der ellenden. En er blijft over een eeuwige Sabbatsrust door Christus verworven voor dat volk van God dat al hun zaligheid nu ziet in deze Christus. En laat dan deze Sabbatsrust, laat dan deze verkondiging in uw hart het verlangen wekken naar die Sabbatsrust, zodat het in uw hart gaat klinken, de echo van de woorden van Paulus. Maranatha, Heere Jezus, kom haastiglijk, opdat ik eeuwig bij u zijn mag en ingaan in die Christus Sabbat die u voor mij uit genade hebt bereid. Amen. Te zoeken samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, wat is dat volk toch eeuwig gelukkig dat in die rust mag ingaan, die er overblijft voor het volk van God. Voor al degenen die nou alleen hun verwachting hebben leren stellen op u. Van alles zijn afgebracht en op die rotssteen Christus gefundeerd zijn. alles verloren hebben, alle schade en drek geacht hebben om de uitnemendheid van Christus, die met Christus gestorven zijn, die met Christus leven. Heere, hij heeft voor hen een rust bereid, een sabbatismus, die blijft, Heere, een storeloze vreugde, waar geen pijn, waar geen verdriet meer is, waar eeuwige vreugde is. O Heere, als we dat geloven mogen ook van ons kind dat van ons weggenomen is. Heere, wat geeft dat dan? Toch een balsem op de ziel. Heere, laat het ook tot een getuigenis mogen zijn. Het geluk van uw kinderen, als ze het leven gaan verwisselen. Door de dood naar het eeuwige leven. Heere, dat onze jongeren sterven zouden aan de verwachtingen van deze tijd. Ziende de vrede die u verworven hebt. De eeuwige storeloze vrede die er is. De rust in u. In een rusteloze voortgedreven tijd. Waarin we meegezogen worden naar de eeuwige rampzaligheid. Heere, dat dan dit woord de mens stil mag zetten. En dat hij te midden van de onrust nog eens waarlijk onrustig mag worden. Totdat hij rust gevonden heeft in u. Die grote rust aanbrenger, de Heer Jezus Christus. Heere, laat dit woord tot zegen mogen zijn. En dat toch ook de klem die er lag vanmorgen. Laten we niet vrezen, enige van ons achterblijven. Benaarstig u dan om in te gaan in die rust. Wek ons op uit onze doodstaat. Opdat we niet verloren zouden gaan. Het evangelie wel verkondigd. Gehoord van de rust. Maar geweigerd door ongeloof in te gaan. Omdat de wereld met haar begeerlijkheden ons aantrekkelijker lijkt dan de rust die Christus belooft en geeft en zal geven. Heere, doe ons ingaan in die rust uit genade. Blijf zo bij ons en breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid samen. Dat niemand van ons achterblijven, Heere. Maar dat we samen op mogen trekken onder het geklank van uw woord. Samen, Heere. Dat is iets wat u werken kan, door al onze onmogelijkheden heen. Daarom bidden wij u, daarom smeken wij u, grote koning, zie zo in gunst op ons neer, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 37 van die rust en vrede. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. Psalm 37 en daarvan het 6e vers. Thank you. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Zegen.